zullen wij met elkaar ons hoofd buigen. En dan gaan wij verder met de soevereiniteit van God. En het is niet zo'n hele lange preek. Ik kan het u ook zeggen, ik had twee onderwerpen in gedachten. Maar ik heb het beperkt tot één. Zodat u zich ook kan concentreren. En ik ook, dat wij niet overladen worden met moeilijke dogma's. Want eenvoudig zal het niet zijn. Zullen wij ons verootmoedigen voor de Heer. Vader, ik wil u zo bedanken. Bedanken voor de rijke tijd van deze voordienst alleen al, Heer. Het is alsof, zo was het mijn beleving, Heer, alsof wij op uw adelaarsvleugelen meegenomen worden. Als het ware bijna de troonzaal van de hemel binnen om uw lof en eer en aanbidding te brengen. Heer, als wij op onszelf zijn, Heer, dan is dat heel anders. Dan hebben wij tijd met u, dan hebben wij uw woord, Heer, dan hebben wij uw geest en uw genade, maar collectief, Heer, is uniek. Niets kan dit moment vervangen, Heer, om met elkaar te zingen, om begeleid te worden, Heer, om met elkaar onze stemmen te verheffen. En Heer, dat klinkt zo anders dan ons schamele stemmetje alleen. En Heer, ik dank u zo dat u ons meeneemt in aanbidding, dat wij niet als wees zijn achtergelaten, dat wij het moeten produceren, maar dat uw geest het in ons bewerkt, Heer. Dat onze handen spontaan de lucht ingaan. Dat onze harten ook werkelijk u bejubelen, Heer Jezus, voor het offer als het avondmaal rondgaat. En dat we eigenlijk ons hoofd schudden en inderdaad ons verwonderen over die mooie psalmen waar wij uw verkiezende liefde zagen, Heer. Waar wij uw goedheid kunnen lezen. Waar wij inderdaad aan het einde kunnen zeggen, prijs de Heer. Halleluja, prijs de Heer. En Heer, dat willen wij ook doen. Door uw woord te openen. Door naar u te luisteren. Wilt u ons het vermogen geven om het te kunnen bevatten, Heer. Als wij al een aantal weken stilstaan bij uw soevereiniteit. Heer, dan is dat een iets wat zo ver bij ons vandaan ligt. Dat wij uw geest en uw leiding zo hard nodig hebben om dit te kunnen volgen. Dat u onze geestelijke ogen opent en dat uw geest ook in onze harten bewerkt dat wij dat uit kunnen leven, Heer. Maar het roept ook vragen op. En Heer, zo wil ik vandaag, en als het u behaagt ook volgende week, een stap verder gaan, Heer. Om het helderder te maken. Dat is mijn wens en mijn verlangen. Mag ik op de achtergrond verdwijnen, Heer. Dat er maar één naam op de voorgrond komt en dat is de naam van God. De naam van Christus, onder de leiding van de Heilige Geest. En dan zou ik bijna zeggen, Heer, dat mijn naam niet over drie generaties vergeten wordt. Maar dat iedereen de deur uitgaat. En inderdaad kan zeggen, wij hebben God gehoord. Wij kennen hem. Dat is mijn verlangen, Heer. Voor de glorie van u. Amen. Laten we met elkaar Efeze hoofdstuk 1, vers 4, 5 en 6 lezen. En die ga ik vandaag ook een klein beetje gebruiken. U ziet een hoop versen achter elkaar. En het is mijn verlangen om langzaam maar zeker iets wat meer uit te gaan leggen. Maar laten we dit als, ik wil niet zeggen als springplank gebruiken, maar wel om onze gedachten te richten dat we niet uit Efeze weg zijn. Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. En daar staat dit. Hij, en dat is God de Vader, heeft ons in hem, in Christus uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld. En waarom? Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Waarom heeft de Heer dit gedaan? Dit heeft hij gedaan in liefde. Heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Christus Jezus. Dat was in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Heeft de soevereiniteit van God u de afgelopen dagen bezig gehouden? Ik ben er zeker van dat u minstens één keer erover nagedacht heeft de afgelopen week. Minstens, zo niet nog veel vaker. Gods soevereiniteit roept altijd vragen op. Gods soevereiniteit is geen eenvoudige dogma. Hè? Het is geen eenvoudige leerstelling, denken wij. En daarom leek het mij, ondanks dat het niet eenvoudig is, kunnen wij ook stellen, en misschien dat we dat ook kunnen stellen, eigenlijk is het heel eenvoudig, in essentie. Als ik aan jullie vraag, vorige week zijn we door 21 punten heen gegaan. En ik kan u wel zeggen dat het pas de rand van het onmetelijke bos is van Gods soevereiniteit, waar we een paar bomen hebben aangeraakt. Waren de teksten moeilijk? Die spraken voor zich. Gods soevereiniteit is in essentie niet moeilijk. Het is eenvoudig om te horen, is het niet? Maar het is veel moeilijker om daarop te staan. Het is niet moeilijk om te bevatten, om te zeggen van soeverein is onze Heer. Maar het is veel moeilijker om daar daadwerkelijk op te staan, want het druist tegen onze oude natuur in. Daarom leek het mij ook wijs om jullie nog verder mee te nemen. Naar een van de aspecten die we vandaag gaan bekijken, en u ziet het boven uw schema staan, dat één facet wil ik nog verder benadrukken, maar ik wil eerst u nog meenemen in een inleiding. En waarom? Omdat namelijk de soevereiniteit van God iets is waar wij onze armen moeilijk omheen krijgen. Het roept niet alleen vragen op, het druist ook tegen onze oude natuur in. Maar ik kan het heel eenvoudig zeggen, en daar wil ik misschien wel mee beginnen. God is soeverein in uw denken, of hij is het niet. Er is geen grijs gebied. God is niet beperkt soeverein. Hij is soeverein, of hij is het niet. Dat maakt het ook zo exclusief. Maar het accepteren van deze stelling roept weerstand bij ons op. Niet zozeer in de goede dingen. Als wij spreken over de verlossing, als we spreken over Gods genade en Gods barmhartigheid, dan bejubelen wij de soevereiniteit van God in de verlossing. Maar de verlossing is maar één onderdeel van Gods soevereiniteit. Hij is soeverein over alles. En waar het bij ons meer weerstand op roept is, hoe is Gods relatie tot het kwaad? Hoe kan hij nu soeverein zijn over het kwaad in deze wereld, en er is genoeg. Hoe is de Heer soeverein over de minder plezierige gebeurtenissen, de situaties die in ons leven voorkomen? We bejubelen hem als het gaat over de verlossing. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Als je toch ergens in Romeinen blijft hangen. Dat is de Mount Everest waar hij heen loopt. En dan denkt hij dat hij op de hoogste top staat. En dan loopt hij nog naar een volgende berg. En uiteindelijk staat Paulus daar in hoofdstuk 11 helemaal aan het einde en zegt, God is ondoorgrondelijk. Gods soevereiniteit roept altijd vragen op. Daar kunnen we niet omheen. En ik zal u vertellen, niemand die wederom geboren wordt heeft een duidelijk helder beeld van Gods soevereiniteit. Niemand die onlangs tot bekering is gekomen heeft een helder beeld van Gods soevereiniteit. Ik zou bijna zeggen, daar is een tweede bekering voor nodig. Daar is bijna een tweede zegening voor nodig van de Heer om daar te komen. Ook al geloven we daar niet in. Ja. Maar niemand wordt in Gods koninkrijk geboren met een helder beeld van de soevereiniteit van God. We beginnen namelijk altijd met een beperkt beeld van Gods soevereiniteit, want wij dichten nog een bepaalde mate van soevereiniteit toe aan Satan, aan de omstandigheden, de gebeurtenissen op deze wereld, moedertje natuur, alsof God daar niet overheerst, of aan onszelf, ik heb voor de Heer gekozen. Was u soeverein in uw verlossing? toen u die stap zette? Nee. Het lijkt alsof we daar naartoe moeten groeien, is het niet? En daarom neem ik jullie ook mee. Vol compassie. Als u moeite heeft met de soevereiniteit van God. Geen nood. Want daar beland je ook niet direct. Daarom wil ik u meenemen. Ik ben daar ook niet in één keer ingeboren. Ik ben daar ook niet in gevallen. Het heeft bij mij ook jaren geduurd voordat ik daar mijn armen omheen kreeg. En dat krijg je nooit. In volle zin van het woord. Maar waarom is dit zo nodig? Als we namelijk over de liefde van God spreken, dan kunnen we dat bejubelen. En terecht is het niet. God is liefde. Maar we kunnen ons nog steeds dingen toe-eigenen. Als God liefde is. We kunnen God bejubelen voor zijn grote genade in Christus. En nog steeds denken dat wij veel waard zijn. We kunnen claimen dat God liefde is. En nog steeds leven voor onszelf. Maar weet u, als we gaan over de soevereiniteit van God, kunnen wij niks meer claimen. Staan wij geestelijk naakt voor de Heer. De soevereiniteit van God ontneemt ons alle uitvluchten. Het rukt letterlijk alles uit onze handen. Is dat niet wat u vorige week geproefd heeft? Na al die teksten, en mits dat ik nog weer aan het lezen was, gewoon in mijn dagelijks leven was ik aan het lezen in Deuteronomium, en ik kon mijn pen pakken en woord voor woord onderstrepen waar het knalt van de soevereiniteit van God en denk van, Heer, heb ik de gemeente tekort gedaan? Moet ik nog een keer terug? Zo rijk is het. Maar het rukt alles uit ons handen. De soevereiniteit van God, wat brengt dat? Dat brengt een onoverbrugbare kloof tussen God en ons. Het schept dat God, het zet als het ware God onmetelijk ver bij ons vandaan. Hij wordt op een wijze verhoogd dat hij totaal uit het zicht verdwijnt. Dat is wat de soevereiniteit van God doet. Wij kunnen hem niet eens meer bereiken en dat voelt onbehagelijk. Dat voelt onbehagelijk. Weet u dat soevereiniteit ook betekent? God is alleen. Soeverein is de alleenheerser. Alles draait om hem, alles komt van hem, alles is van hem. En hij heerst over alles. Hij is de potentaat. De alleenheerser. Zoek maar op in het woordenboek. Een nieuw woord wat we introduceren. Het heeft vaak een negatieve klank. Dan denken we een potentaat, dat is een negatieve heerser die alles naar zijn handen zet. Maar wat het zegt is dat het een alleenheerser is. En dat is onze God. En wat doet de soevereiniteit van God met ons? Het laat onze volledige hopeloosheid zien. Onze totale afhankelijkheid van hem. Onze volledige kwetsbaarheid. En ons complete faillissement. Ik dacht nog iets te hebben, Heer, maar er is maar één soeverein. Het is geen gedeelde soevereiniteit. God deelt zijn liefde, maar hij deelt zijn soevereiniteit niet. Het is niet zo dat wij korte armpjes hebben in vergelijking tot Gods soevereiniteit. We hebben geen armen. Daarom is dit ook een strafdogma. Dit is een strafdogma, dat is gewoon zo. Dat is ook niet makkelijk. Twee manieren zelfs is het ook naar ons toe een dogma die we moeten gaan doorgronden. Als eerste merken we hoe onwetend we zijn over God, is het niet? Toen we vorige week wegliepen, toen kwamen wij erachter, God is soevereiner dan ik dacht. Dat was hij niet. Hij is altijd soeverein geweest. Alleen we gaan het zien. Dus wij liepen weg en dachten van, wat weet ik nog weinig van de dingen Gods. En ik heb datzelfde. En aan de andere kant druist het ook nog eens in tegen onze oude natuur. Heb ik dan helemaal niks meer? De oude ik komt naar voren. Elke frustratie die u van de week gehad heeft, is feitelijk dat u merkte dat u niet soeverein was. Dat uw kinderen niet gehoorzaamden, terwijl u het al 100 keer verteld heeft. En mensen die kleine kinderen hebben, geen nood. Wij hebben het al 10.000 keer verteld, want ze zijn 18, 17 en 16. Wij zijn soms aan het mopperen. Wij zijn gefrustreerd. En wat laat dat zien? Dat wij in onze oude natuur ervaren dat wij niet soeverein zijn. Dat we graag dingen zouden willen hebben of anders zouden willen zien, maar het ligt buiten ons bereik. En we raken gefrustreerd. Weet u wat J.R. Packer zei? Die zei dit. De soevereiniteit is een rijk gezegende en een voedzame maaltijd voor wie een gezonde theologie heeft. Begrijpt u dat? Ik zal het nog even zeggen. De soevereiniteit van God dus, hè, is een rijk gezegende en een voedzame maaltijd voor wie een gezonde theologie heeft. Maar het is onverteerbaar en walgelijk voor iedereen wiens geestelijk systeem in onbalans is. Je spuugt het uit. Als je het niet goed kent. En als je de soevereiniteit van God niet aanneemt. Jonathan Edwards die zei dit. De soevereiniteit van God komt vaak naar mij als een zeer aangename. En een heldere, smaakvolle dogma. Het is geweldig om God alle soevereiniteit toe te schrijven. Als je het eenmaal begrepen hebt dat je geen armen meer hebt. En dat er maar één soeverein is. En die is ook nog eens goed. En dan zijn we ook nog eens objecten van zijn genade geworden. En dan hebben wij ook nog alle reden om hem te loven en te prijzen. Maar ook nog eens een keer te prijzen voor zijn soevereiniteit. En dat hij ons vasthoudt. In stand houdt. Zal ik u zeggen, dat wordt een aangenaam aroma. Maar wat is de opdracht aan ons? Om het aan te nemen. In geloof. Niet weten. Niet kennen, maar in geloof aan te nemen. Dit is een van die parels die in het huis van de Heer aanwezig is, waar we lopen te rond te shoppen als het ware. En we mogen alles gebruiken, alles is verworven. En een van die mooie diamanten die daar ligt in het huis van de Heer in Christus, voor ieder die gelooft, is die soevereiniteit van God. Neem hem en bekijk hem eens. En ga eens zien hoe waardevol dat is. En ga eens ook verder nadenken samen met mij hoe Gods relatie is tot het kwaad. Oh, over het goed, daar komen we nog, want dat is Efeze hoofdstuk 1. Gods soevereiniteit en de verlossing, dat is helder. Voor de meeste van u. Zeker als we de Bijbelschool een beetje gevolgd hebben. Vandaag wil ik u meenemen naar die ene theologische vraag. Gods soevereiniteit in relatie tot het goede en het kwade. En ik kan u zeggen, dat loopt niet symmetrisch. Dat loopt asymmetrisch. Dat loopt niet als twee parallellen langs elkaar. Dat is niet gelijk aan elkaar. Dat wil ik u laten zien. Omdat het belangrijk is om te weten, hoe handelt God nu in relatie tot, en kijk even naar de tafel als zijnde, van de verlossing die Christus verworven heeft. En hoe handelt hij in het kwaad? En naar het kwaad. En ik wil de uiterste voor u neerzetten. De uiterste van het maximale goede en het maximale kwaad. En als je die begrijpt, dan begrijp je alles wat ertussenin zit. Ongeveer. Althans, u begrijpt het voldoende om het als fundament van uw geloof neer te leggen. Jesaja 43:11 is heel eenvoudig. Maar God zegt, ik ben verlosser. Laat ik eerst beginnen met Gods relatie tot het goede, de verlossing. Dat is het maximum, hè? Ik hoop toch wel dat u dat begrijpt. De Gods goedheid is maximaal te zien in de verlossing van Jezus Christus. En ieder die het aanneemt in geloof, erkent dat. Er is geen hoger voorrecht wat u ooit zal kunnen ontvangen. Er is geen groter goed wat u kunt ontvangen. Euromillions is een lachertje. Die bezitten maar een klein gedeelte. In Christus bezit u alles. Jesaja 43, 11. Ik ben de Heer en buiten mij is er geen verlosser. God is soeverein in de verlossing. Efeze hoofdstuk 1, we lazen dat net. Vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. God de Vader heeft een ieder die tot verlossing zou komen voor de grondlegging uitverkoren. Hij heeft zijn verkiezende liefde daarop gezet. God is soeverein in de verlossing. Hij is direct in relatie tot het goede. Dat is bepaald door Gods wil. God handelt daar actief in. En ik zal u eerlijk zeggen, ook daarin heeft u geen enkele arm. Maar God doet dit actief en bewerkt dat ook in ons. Hij bewerkt dat. God handelt actief in de verlossing. Heel eenvoudige voorbeelden. We hadden het over de Levieten vanochtend die dat lied zongen. God had zijn keus gemaakt om de Levieten aan te wijzen. Zeggen, die stam is van mij om in de tempel te dienen. Die hebben geen land. Die zitten niet in de verdeling van de 12 stammen. Efraïm en Manasse, die kregen dat gedeelte als het ware. God koos Isaac over Ismaël. Jacob over Esau. David over Saul. Dat was Gods keus. God doet dat actief. Als God inderdaad de verkiezing, en we gaan nog verder in de uitverkiezing. Als God de verkiezing soeverein bepaald heeft, hij roept ook. Hij zet die verlossing ook werkelijk in actie. Romeinen 8, 28 of 8, 30, wat staat er, ja. Die hij tevoren bestemd heeft, waar God dus inderdaad van gezegd heeft, die verkies ik. Die bestem ik tot het eind. De eindstation om gelijkvormig te worden aan de Zoon, die roep ik ook. En dat staat er ook. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Dat doet God actief, actief, zou je kunnen zeggen. Hij handelt actief. Toen Nicodemus bij de Heer kwam, wat zei de Heer? Johannes hoofdstuk 3 over de wedergeboorte. Jezus antwoordde en zegt, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt. Klinkt dat passief of actief als persoon? Ik heb nog nooit iemand gehoord horen zeggen, ik heb mijzelf wederom geboren doen worden. Nee, want de Bijbel omschrijft het als passief. Dat wordt gedaan, maar wie doet dat? God. God is actief in de wedergeboorte. God is actief in de bekering. God is actief. Ik ben hem kwijt. In het geloof. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 29. Gij hebt niet alleen de genade gekregen voor vervolging, maar ook nog eens de genade gekregen van het geloof. En genade en geloof aan elkaar gekoppeld. Dat vinden we ook nog in Efeze 2, 8 terug. Kunnen we zien dat geloof een geschenk is. Dat ontvang je. God bewerkt actief en positief, zou ik kunnen zeggen, de verlossing in u en mij. En dat is nog steeds gaande. Als u groeit in heiliging, dat heeft u gezien vorige keer in Leviticus, de tekst waar inderdaad, ik ben het die u heiligt. Dat zei hij tegen de Israëlieten. Maar God bewerkt met zijn geest, zijn woord, zijn genade, de heiliging in ons. Daarin is hij, je zou kunnen zeggen, de auteur van het geloof. God bewerkt gelovende harten van de mensen. Hij is hierin soeverein. God doet dat. God bewerkt volledig de verlossing. Actief, positief. Maar Gods relatie tot het kwaad is niet hetzelfde. Gaat u maar eens mee naar Romeinen hoofdstuk 9 vers 17 en 18. Romeinen hoofdstuk 9 vers 17 tot 18. En ik weet het, dit is een moeilijk stukje. Want wat is nu het andere uiterste van, je zou kunnen zeggen, de verlossing? En ik pakte één onderdeel, dat was de uitverkiezing, is niet alles, maar... Het totaal van de verlossing geeft God aan zijn kinderen die hij verkozen heeft. Actief, positief. Wat is het tegenovergestelde van uitverkiezing? Wat is het uiterste van kwaad? Reprobatie. Een woord waar ik niet zo gelukkig mee ben. En waarom? Dat betekent feitelijk, als je het woordenboek opzoekt, verwerping. Dat is niet helemaal waar wij geloven in de theologie van wat wij vinden in Gods woord. Het is niet zozeer verwerping. Het is veel meer dat God over hen heen gaat. hen geen verlossing geeft en zij in zonde blijven. Zij blijven dus in een staat van grootste kwaad die er is. Maar God is daar 100% bij betrokken. Het uiterste van alles wat ik zie. En volgens mij overstijgt dit al het kwaad van de wereld in de zin van natuurrampen. Dit overstijgt al het kwaad, want dit is het uiterste van kwaad. Dat is een rebellerend hart naar God. Grotere zonde kun je niet zien. Hoe is Gods relatie daartoe? Dus ik zet het hoogste goed van de verlossing tegenover het grootste kwaad. Het niet aannemen betekent het eigenlijk reprobatie. Het achterlaten. Het niet verkiezen. Ik hoop dat u ziet dat God volledig de bewerker is van verlossing in de harten van de mensen. Hoe zit dat nu met het kwaad? Nu gaan we verzen lezen waar u van gaat schrikken. Romein hoofdstuk 9, vers 17 en 18. Want het schriftwoord zegt tot Farao. Daar hebben we vanmorgen al wat over gehoord in de psalm. Daartoe heb ik u doen opstaan. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen. En mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. En dit is eigenlijk wat Paulus zegt. Dit is de reden waarom Farao op aarde was. Om Gods kracht, zodat God zijn kracht kon tonen. En dat Gods naam over de hele wereld verbreid werd. Maar lees dan eens in vers 18. Hij ontfermt zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. God is actief, positief in de ontferming en het geven van de verlossing. Maar exact dezelfde woorden worden gebruikt in de verharding. En verharding is een andere manier waarop je kunt zeggen dat God degene die niet wederom geboren worden, of die hij niet verkozen heeft, dat hij die achterlaat in hun zondige staat. Dat ze zondaar blijven. En God zegt, ik verhard wie ik wil. Verharden is een ander woord dan iemand laten staan in de staat waarin die is. Maar de woorden zijn identiek. God heeft daar een actieve rol in. Want dan wordt het wat lastiger met de soevereiniteit van God, hè? In ons denken. Hoeft niet. Hoeft niet. Het verharden. Jullie begrijpen dat ook, is iemand die hardnekkig is, die halstarrig is, ja, die niet wil. En dan herinner ik me zo Farao, die het volk niet wil laten gaan. Daar gaan we straks heen, geduld. Gaan we zo mee. In hoofdstuk 11 vers 7 vinden we dat nog een keer terug. Want hetgeen van de Romeinen, hoofdstuk 11 vers 7 staat, want wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het gekregen. Die hebben de verlossing gekregen. Dat waren de uitverkorenen voor verlossing. En de overigen zijn verhard. Mensen, het is heel eenvoudig. God geeft ontferming wie hij wil, actief. En hij verhardt wie hij wil, actief. Maar dat is niet alles wat de Bijbel leert. Als we hier zouden stoppen, dan zouden we inderdaad zeggen van, dan is Gods relatie gelijk aan het, zijn werk in het slechte, of in het goede, is gelijk aan zijn slecht in het kwaad. Dat is niet wat de Bijbel leert. En waarom? Dit is één Bijbeltekst. En in één Bijbeltekst staat nooit de volheid van wie God is. Daarom wil ik u meenemen naar Exodus, want daar gaat het heen. We zagen net dus in Romeinen dat de Israëlieten en Farao niet soeverein waren over de verharding van hun eigen harten. Dat is wat het zegt, hè? God was soeverein. Hij doet dat. Hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. Dus God claimt nog steeds de soevereiniteit. En we gaan zo naar het Oude Testament, en voordat we daar zijn en u de tekst opgezocht heeft, Exodus 4, 21, moet u even goed luisteren, want ik ga u nu de clue al vertellen. Want dan kunt u mijn denken veel beter volgen. Ja? Anders dan ziet u, wat is het probleem? Want het worstje geef ik nu. Dat is veel beter. Dat doe ik in mijn studie ook, ga gewoon naar de conclusie, dan weet ik waar mijn studie heen gaat. Dan zit ik op met een gerust hart. Luister, luister even. In het Oude Testament zullen we namelijk zien dat God een opdracht geeft aan Farao om het volk te laten gaan. En dat Farao zijn eigen hart verhardt. En dat God zijn hart verhardt. En nu is natuurlijk de vraag van, was het nu eerst Farao die hem verhardde? Of was het God die het eerste werk deed? Daar kan ik een hele preek over gaan houden. En ik zou het zelfs zo kunnen omschrijven. God verhardde het hart van Farao nadat Farao zijn eigen hart verhard had. Dat zou ik kunnen zeggen. En dat is theologisch niet helemaal fout. Dat zult u ook zien. Maar waar het om gaat is dat Farao verantwoordelijk wordt gehouden voor 100% voor de verharding van zijn hart. Dat is wat we daar zien. En dat God hem daarbij actief helpt. Zonder ongeloof in het hart van Farao te bewerken. Hoor het verschil? God bewerkt bij de ontferming actief geloof, verlossing in onze harten. Bij Farao gaat Farao, die zijn hart ongelovig is, hoeft God geen ongeloof te bewerken. God hoeft alleen maar zijn genade weg te trekken, zijn geest weg te trekken en zijn woord weg te trekken. En in een zondig hart gebeurt er dan automatisch wat? Dat hart zich verhardt. Zonde heeft van nature in zich dat het de duisternis ingaat. Kijk naar deze wereld. Waarom is deze wereld nog zo sereen? Omdat Gods genade de rem erop houdt. Dat Gods woord hier gepredikt wordt. Dat wij zout en licht zijn. Dat Gods geest hier aanwezig is. En weten we dan ook in Thessalonicense dat er iets weggehaald gaat worden? Vraag mij niet wat. Daar zijn 70 uitleggen over. Maar wat we wel zien is dat wat er weggehaald wordt, dat er in één keer vanaf dat moment een bulk van ongeloof. Datgeen wat het nu weerhoudt, wordt weggehaald. En wat gebeurt er dan? Automatisch worden de harten harder en de duisternis in. Ah, dan heb ik gelijk gezegd tegen u. God werkt actief, negatief in het kwaad. Hij hoeft alleen maar dingen weg te halen. Dat doet hij actief, hè? God haalt dingen weg. Ik verhard wie ik wil. Hij haalt het weg. En hij bewerkt het actief en positief in uw en mijn harten. Hij bewerkt geloof in ons, want dat hebben wij niet van onszelf. Hij bewerkt geen ongeloof in het hart van een ongelovige. We zien dit ook straks nog in het Nieuwe Testament, en ik moet op gaan schieten, dat Jezus in parabels gaat spreken. Dat is identiek. Laten we beginnen voordat ik over mijn tijd heen ga. We gaan naar Exodus 4 vers 21. Mozes is nog bij de brandende braamstruik, is hij geweest. Hij heeft een ontmoeting met de Heer. Hij krijgt te horen dat hij naar Egypte moet. En dit zijn de woorden van de Heer zelf. 4:21, profetische woorden. En de Heer zei tot Mozes, nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Het is een profetisch tekst. Maar God is gewoon zegt van dat gaat er gebeuren. Uiteindelijk gaat dat gebeuren. Hij zal het volk niet laten gaan. Waarom? God verhardt het hart. God verhardt het hart. En het lijkt erop dat Farao de eerste stap gaat zetten. Kijk maar eens naar hoofdstuk 7 vers 13 en 14. En blader met mij mee. Je ziet alle teksten. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken straks. Dat gaat vrij snel. Het lijkt alsof Farao de eerste stap zet. Het eerste wonder is gedaan, voor zijn ogen verricht en hij verhardt zijn hart. Vers 13 en 14. Maar het hart van Farao verhardde. En hij luisterde niet naar hen zoals de Heer gezegd had. En de Heere zeiden tot Mozes, wel, het hart van Farao is onvermurfbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Mozes omschrijft het hier als die verharding. Hij schrijft dit niet direct toe aan God. Er staat niet: God verhardde zijn hart. Dat lezen we straks. Heel duidelijk. Het lijkt veel eerder dat Farao hier verantwoordelijk wordt gehouden voor de verharding van zijn hart. God is niet passief hier, hè? Dat is niet wat ik zeg. Maar de nadruk ligt hier op de verharding van Farao's eigen hart. Zelfverharding. Tanden op elkaar, ik heb gezien dat de wonderen gedaan zijn. De staf is gevallen, de slangen zijn opgegeten door de staf. Maar wij kunnen het. Nee, het volk gaat niet. En nu ga ik een paar snel achter elkaar doen. Hè. Wat staat er dan zo mooi? Zodat het hart van Farao verhardde. Exodus 8:15. Er kwam verlichting van de plaag. En hij liet zijn hart niet vermurven en luisterde niet naar hen. Vers 19 van hoofdstuk 8. Maar het hart van Farao verhardde. Vers 32 van hoofdstuk 8. Toen liet Farao zijn hart ook ditmaal niet vermurven. Hij liet het volk niet gaan. Vers 7 van hoofdstuk 9. Toch bleef het hart van Farao onvermurfbaar en liet het volk niet gaan. Farao heeft zijn eigen hart verhard en elke keer als we dit lezen ligt de nadruk op het feit dat Farao verantwoordelijk wordt gehouden. Ik kan niet helemaal zeggen uit de tekst dat Farao eerst zichzelf helemaal verhard heeft en dan trekt God zijn genade terug. Alsof God eerst passieve toekijker is en dan pas reageert. Nee. God is hier actief bij. Maar de nadruk ligt veel meer op de verantwoordelijkheid die op de schouders van Farao gelegd wordt. Hij wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. En er zijn gevolgen. Dit is... Ik weet niet of ik zo ver moet gaan bij u om dat te melden, maar... Je zou bijna kunnen zeggen dat hier een soort samenwerking is. Dit vloeit veel meer voort uit Gods voorzienigheid dan uit Gods decreet. God heeft de verlossing vastgezet met de hamer van zijn soevereiniteit om dat persoonlijk zelf te bewerken. In Gods voorzienigheid heeft God bepaald dat de omstandigheden zo zullen zijn dat Farao zich zal verharden. En dat vloeit voort uit Gods voorzienigheid. Als het te moeilijk wordt, mag u dat rustig naast u neerleggen. Een bepaalde mate van samenwerking. Maar er komen verstrekkende gevolgen, want gaat u eens mee naar vers 12 van hoofdstuk 9. En hier kunnen wij niet omheen. En de enige reden, en laten we eens even lezen. Exodus 9 vers 12, en ik concentreer alleen op de woorden die ik nodig heb. Hè. Maar de Heere verhardde het hart van Farao. Mijn diepe verlangen is dat u God goed gaat begrijpen. En dat zijn soevereiniteit gebalanceerd in uw hart een fundament kan brengen. Dat u begrijpt waar Gods goedheid in relatie tot hem staat. En hoe Gods kwaad, je zou kunnen zeggen, het kwaad in de wereld, hoe God daar aan gerelateerd is. Zodat u een helder beeld heeft waar u God voor kan prijzen en hoe u God hier ook voor kan prijzen. Kan ik u nu al zeggen? Als het gaat over de verlossing, dan prijzen wij de Heer voor zijn genade. Is het niet? Als we kijken naar wat er bij Farao gebeurde, wat prijzen we de Heer dan voor zijn? Rechtvaardigheid. Want Farao kreeg wat hij wou. Knarsetandend liet hij het volk gaan toen zijn zoon gestorven was, zijn oudste zoon. De Heer verhardde het hart van Farao. Zullen wij hoofdstuk 9, vers 13 en 16 even gezamenlijk lezen. Want het is alsof Mozes als schrijver van Exodus in één keer ons bij de kraag pakt, de luisteraar, en zegt: maar wacht even, voordat je je doel kwijtraakt, waar het God om gaat, wil ik dat nog even vertellen. En de Heere zei, vers 13 van hoofdstuk 9, en de Heere zeide tot Mozes: sta op, vroeg in de morgen, stel je voor Farao en zeg tegen hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want Luister, Farao, ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren, tegen uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Dat was Gods eerste doel. De allermachtigste farao, zoals Nebukadnezar op zijn Babelse muur liep en zegt, zie, dit is het Babel wat ik gebouwd heb. Zo staat die farao daar en die zegt, dit is mijn land en ik heers. En de Heer zegt, wel, ik wil toch laten zien dat er maar één is die heerst, en dat ben ik. En wat nog meer? Vers 15. En kijk eens naar de genade die hier gegeven wordt. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken op u, farao, en uw volk met de pest te slaan, zodat gij zoudt, en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn. Het is mijn geduld met u, dat u nog leeft. Ik had maar dit hoeven doen. Ik had de engelen maar, die engelen die rond, die cherubs die rond mij gaan, die had ik maar hoeven zenden en jullie waren vertrokken en er was nooit meer in Egypte geweest. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Er is genade. Maar vers 16. God gaat het niet alleen om zijn genade. Doch hierin laat ik u bestaan. Waarom bestaat de farao nog? En de ongelovigen die de Heer niet aannemen. Om u mijn kracht te tonen, farao. Kun je je voorstellen? God wil laten zien wie hij is. En de derde, opdat men mijn naam verkondigt op de gehele aarde. En wat is Gods naam? Is de volheid van zijn karakter. Is niet alleen maar onze God is een verlosser. En die heeft alleen maar verlossing bewerkt. Die is alleen maar soeverein over de verlossing. Gods naam is wie hij is. Soeverein over alles. Groot en hoog verheven. Hij is te prijzen voor al zijn daden. En we lazen het in diezelfde psalm 135. Over hoe hij zijn volk uit Egypte geleid had. Met een machtige arm. Het gaat God niet alleen maar over zijn ontferming. Over zijn barmhartigheid. Waar het bij God ook over gaat is over zijn rechtvaardigheid. Zijn naam in totaliteit. Het is alsof Mozes dat hier tussen zit om ons uit te richten en zo van, oh, is dat Gods hoogste doel? Zijn eigen naam. De soevereine naam. De soevereine naam. Wat lezen we dan in vers 35? Hetzelfde hoofdstuk. Het hart van farao verhardde zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Nog even de laatste keer, maar kijk dan eens 10:1. De Heere zeide tot Mozes, hoe gaat het farao, want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurfbaar gemaakt, opdat ik deze mijn tekenen onder hen doe, of tonen. Ik heb het, hij is als het ware een station gepasseerd, een punt van no return. Nu zal ik het laten doen, en nu ga ik. Vers 27, of 20 eigenlijk nog van hoofdstuk 10. De Heer verhardde het hart van farao, vers 27 van hoofdstuk 10. De Heer verhardde het hart van farao, 11:10. Maar de Heer verhardde het hart van farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Dan denk je, nou, farao heeft het wel geleerd. Hoofdstuk 14, vers 4. Hij laat Israël gaan. Oh, zegt de Heer, ik zal het hart van farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dat deed de Heer. Hoofdstuk 14, vers 17. Vers 8, sorry. Ik ging één te ver. En zo verhardde de Heer het hart van farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Vers 17. Maar zie, ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat het hen achterna zal trekken. Ik zal mij verheerlijken aan farao en zijn gehele legermacht. Aan zijn wagens en zijn ruiters. De Heer was soeverein over het hart van farao. Farao wordt 100% verantwoordelijk gehouden voor zijn daden. Het feit dat farao zijn eigen hart verhardt. Word alleen maar versterkt doordat God hetzelfde doet en zegt, jij verhardt je hart, ik verhard jouw hart. Farao zijn eigen verharding is de oorzaak, heeft tot gevolg, laat ik het zo zeggen, dat God zijn hart verhardt. Maar ik kan exact het andersom zeggen. Gods verharding veroorzaakt Farao's verharding. Ze zijn allebei waar. Maar God bewerkt geen enkele zonde in het hart van Farao. Ik hoef de tekst er niet bij te slepen dat God heilig is. Jacobus, dat God smetteloos is van zonde. Laten we eens naar het Nieuwe Testament gaan. Om hetzelfde principe te zien in Matteüs hoofdstuk 12. En dan zien we dat dit een lijn is doorheen de hele Bijbel. Dit is een lijn doorheen de hele Bijbel. En we zijn net door Marcus gegaan. Weten we niet dat de generatie is in de tijd van de Heer Jezus die het meeste licht hebben gezien van iedereen op de wereld. Christus zelf. Zoals Johannes hoofdstuk 1 ook zo mooi omschrijft, hij kwam als het licht der wereld en hij liet het schijnen en hij is onder hen gekomen en hij is tot de zijnen gekomen en ze hebben hem niet aangenomen. Zelfs zo erg dat Jezus in zijn onderwijs regelmatig aanhaalt over Sodom en Gomorra en zegt, Sodom en Gomorra hadden al in zak en as gezeten. Als ze dit gezien hadden, kun je je voorstellen, die stad die zo goddeloos was in homofilie, waar die hele gebied is omgekeerd met zwavel en vuur vanuit de hemel, dat de Heer Jezus zegt, die hadden zich al lang omgekeerd. Hadden zich omgekeerd. Thyatira. Of Tyrus en Sidon. Die hadden al lang tot geloof gekomen. Als ze dat gezien hadden wat jullie gezien hebben. Aanbod na aanbod na aanbod na aanbod. Ik hoef niet meer terug te gaan naar Marcus. Laten we het eens lezen. Matteüs hoofdstuk 12, 22, 24. Dit is de druppel. Hier gaat de deur dicht. Het volk en de leiders hebben hun harten verhard. En God verhardt hun harten. We zien hier de parallel met wat er bij Farao gebeurt. Toen bracht men een bezetene tot hem, tot Jezus, die blind en stom was, die niet kon zien en niet kon spreken. En Jezus genas hem, zodat de stomme sprak en zag. De fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste van de demonen. De overste van de begeesten. Hij doet dit in naam van Satan. Dat is de meest, laat ik het zo stellen. Kun je nog verder in ongeloof wandelen dan dit? Dan de Zoon van God verklaren dat hij het kind is van de duivel? Verder kan niet. En Jezus begint ook daar argumenten en zegt, wel, als ik een kind van Satan ben, als ik demonen uitdrijf, dan ben ik toch aan het werk tegen mijn eigen team. Kijk eens naar vers 31 en 32 van hetzelfde hoofdstuk Matteüs 12. En hier hebben we over gesproken. Daarom zeg ik u, alle zonden en lastering van de mensen zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen? Wel, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest? Het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de komende. De deur zit dicht voor die mensen die daar Jezus geclaimd hebben als een kind van Satan. Boef! Deur zit dicht. Er is een zonde die is te vergeven. Elke zonde is te vergeven. De zonde van ongeloof. Is de hoogste. De Heer zegt, jullie verlustigen je daarin. Dat de Heilige Geest aan je hart staat te kloppen. Dat je de woorden uit mijn mond hebt gehoord van waarheid. Dat de genade van God nog nooit zo groot is geweest. Sidom en Tyra, die hadden ze bekeerd. Sodom en Gomorra waren omgekeerd. In zak en as hadden ze gezeten. Waren niet omgekeerd. En jullie? Jullie verklaren mij. Een kind van Satan? De deur is dicht. Dat is niet te vergeven. Niet nu. En niet straks. Nooit meer. Daarom heet het ook zonde tegen de Heilige Geest. Maar kijk eens naar de gevolgen, hoofdstuk 13, vers 10. Want wat de Heer hier doet is dit. God laat hen achter. God laat hen in een staat van zonde. God neemt zijn genade weg. God neemt zijn geest als het ware van hun vandaan. En de discipelen kwamen, vers 10 van hoofdstuk 13. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, maar waarom spreekt gij in gelijkenissen? Want vanaf dat moment, en dat is Matthäus die daar de klok op gelijk zet, die zegt vanaf dat moment, nog gelijkenissen. Maar waarom? Want altijd sprak je duidelijke taal. En nu lijkt het alsof je alles in parabels gaat doen. Alles de heldere betekenis verbergt. Dat klopt, zegt de Heer Jezus. Vers 11. Hij antwoordde hen en zeide, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hen is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik in gelijkenissen. Tot hen in gelijkenissen. Opdat zij ziende niet zien. En horende niet horen of begrijpen. Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn kinderen. Jullie hebben al inzicht wie ik ben. Maar ik geef jullie nog meer. Hier is die andere groep. Die inderdaad verklaren dat ik Beelzebul ben, de overste van de demonen, dat ik daarvoor aan het werk ben. De genade die zij hadden, de algemene genade, de Heilige Geest die aan hun hart stond te kloppen, die overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zegt de Heer. Ook dat zal hen ontnomen worden. Ik laat jullie achter. Ik laat jullie achter. In de staat waarin jullie zijn. Ik hoef actief niks te doen in jullie harten. Ik hoef alleen maar actief, negatief, mijn genade weg te trekken. Nou, we weten, er is geen generatie geweest waar het oordeel zo groot zal zijn als die. Er is geen persoon die zo zwaar geoordeeld zal worden onder de mensen als de zoon des verderfs, Judas. Zoveel licht, zoveel tekeningen, zoveel aanwijzingen en ze verwerpen het. Zij verharden hun eigen hart en God verhardt hun hart. En er zit een verschil, ik zou kunnen zeggen, hier zie ik een volgorde in. Ja, die zou ik in kunnen lezen in Exodus. Wat ik zie is dat de mens verantwoordelijk is en God geeft hem het. Zullen we de laatste tekst ook nog even lezen? Oh, de laatste maar. Johannes hoofdstuk 12, 37 tot 40. We zien exact hetzelfde. Jezus spreekt tot het totaal van Israël. Maar er zijn er waar die achterlaat in hun staat waarin ze zijn. Hun wordt niet gegeven. Zij begrijpen het niet. Zij begrijpen het niet. Zij worden in een staat van reprobatie gelaten. En God doet dat actief. Hij is daar niet passief in. Johannes 12, vers 37 tot 40. En hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Dit is in de laatste week van de Heer Jezus zijn lijden. En Johannes schrijft dit. 3 jaar lang. Maar dan zegt hij ook waarom. Vers 38. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd. Dat hij sprak. Heren, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun harten verhard, dat zij niet met hun ogen zien en met hun harten verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Exact hetzelfde, dezelfde bewoording, profetisch uit Jesaja al. De Heer gaat over hen heen. De genade die God aan de een verleent in zijn ontferming, weerhoudt hij van de ander. Die zich verhardt, die zal zich nog verder verharden. En als God het terugtrekt, gaat het automatisch verder. God bewerkt geen zonde in het hart, zien we dat? God is niet actief zonde aan het bewerken in de harten. Dat doet God nooit. Maar God hoeft zijn genade maar weg te trekken. Hij hoeft de omstandigheden in zijn voorzienigheid maar zo te leiden. En de persoon gaat waarheen hij wil. God hield het water open voor Farao. Hij had hem dicht kunnen doen, direct achter de Israëlieten. Direct. Als een ritssluiting. Achter Israël aan. Maar God laat hem open. En Farao, wat wil je? Ik wil de Israëlieten. Ga je erdoor? Tuurlijk gaat hij erdoor. Bewerkt God dat? Nee. God opent de weg. Is dit de weg die je wil gaan, Farao? Ja, dat is de weg die ik wil gaan. Kom maar. En ik geef je exact wat je wil. Alleen jij denkt de Israëlieten te veroveren. En ik denk jou te veroveren. Jij denkt hier je naam te kunnen halen, maar ik zal mijn naam hier laten zien. Gods relatie tot het kwaad is niet symmetrisch, loopt niet parallel met Gods relatie tot het goede, waar hij actief geloof bewerkt en waar hij inderdaad geeft aan degenen die van hem zijn. En die geeft hij nog meer. Die hebben, die zullen nog meer verkrijgen. Die zullen nog meer gegeven worden. Als de zonde op zijn beloop gaat, dan gaat de zon daar automatisch dieper de duisternis in. Dat is het gevolg van Gods soevereiniteit. Als je het aanneemt. Man, dan word je op adelaar vleugelen de heerlijkheid ingecatapulteerd, zou je kunnen zeggen. En wie zich daartegen verzet, als ongelovige, die gaat in dezelfde snelheid achteruit. En zo niet nog sneller. Dat is de innerlijke kracht van zonde, als die de vrije loop krijgt. Als God de rem weghaalt. Als het hart inderdaad zijn eigen weg mag zoeken, dan zal het ook zijn eigen weg zoeken. En het verhardt zichzelf en God zegt, ik ben er actief in. Maar negatief. Actief negatief. Ik haal wat weg. Weet u dat deze termen ook in Romeinen hoofdstuk 1, en ik lig op schema. U mag erheen, u hoeft het niet te doen. Dat bekende hoofdstuk waarin staat, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt en gedankt. Ik zie dat u erheen gaat, ik zal even wachten. Romeinen 1, 24. En dat is de terminologie waarom ik wat ongelukkig en niet zo blij ben met de term van reprobatie, van verwerping. Die woordkeus is in mijn optiek iets te straf, dat is een gevolg, dat is iets te straf. Dat is niet waar ik helemaal vandaag de nadruk op leg. Wat staat er dan in 24 of in 21? Ze hebben God gekend. Ze hebben hem niet geëerd voor wie hij was. Farao wilde niet buigen. Vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven. Alsjeblieft. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Wil je dat? Dan krijg je dat. En in de context hier gaat het over alle vulgaire relaties die er ontstaan zijn. En God zegt, dat is een oordeel van mij. Ik trek mijn genade terug. En het is te zien. Om ons heen. Mensen, ik hoop dat u vandaag een helderder beeld gekregen heeft over Gods relatie of Gods soevereiniteit. In relatie tot het kwaad of tot het goede aan deze kant. En tot het kwaad aan die kant. En ik heb dat de hele tijd maar voor u neergezet om het te kunnen volgen. Dat God actief geloof in uw en mijn harten bewerkt. En als u nog niet staat op dat fundament van geloof, van soevereiniteit van God. Dan is het mijn gebed en het gebed van mijn oudste dat u daar mag heen groeien. En als u daar, ik zou bijna zeggen, als u dat niet wil aannemen en als u daar moeite mee heeft en als u voelt weerstand in uw hart, dan kan ik maar één ding zeggen. Bekeert u. En geloof dat het zo is. Vandaag weet u hoe, een beetje hoe het zit. Ik denk dat u genoeg heeft om te begrijpen dat dit te geloven is. Dit is niet hypothetisch. Ik hoop dat ik het gefundeerd heb. Dat Gods relatie tot het goede eenzijdig is, in de volheid van het woord actief positief. En dat Gods relatie tot het kwaad actief is, Maar er is een bepaalde samenwerking. De verantwoordelijkheid ligt continu bij de persoon. Continu. En als hij lang genoeg zich verhardt, dan zegt God, ik geef je over. Ik geef je over. Ik hoop niet dat er mensen zijn die dat meemaken. Ik weet niet wanneer dat moment is. Wanneer God ze achterlaat en overgeeft. Ik kan alleen maar een oproep doen tot bekering en berouw. En dat is niet alleen voor u die hier zit. Als u zich nog niet bekeerd heeft tot Jezus Christus, verhard uw harten niet. Dat wordt de preek van volgende week. Hè? Verhard uw harten niet. God heeft geen welbehagen aan een hart die zich verhardt. Oh nee, zegt de Heer. Maar veel eer heb ik vreugde aan, zegt de Heer, over een hart dat zich bekeert en leeft. Ezechiël. Vlucht tot hem. Wacht niet. Denk niet, mijn tijd komt nog wel. Ik heb nog tijd genoeg. Je speelt met ongeloof. En dat is dodelijk voor eeuwig. Smeek om genade. Vlucht naar de Heer Jezus. En ik kan u zeggen, een ieder. En ieder die zich wendt tot de Heer Jezus Christus is van harte welkom. En ieder die zich bekeert en in geloof voor het kruis neervalt en smeekt om genade. God is barmhartig en geeft het rijkelijk. Hij is niet terughoudend om zijn genade te geven. Maar hij geeft het alleen op zijn wijze en zijn manier. Bekeert u en gelooft. En als u hem kent, ik zei het net ook al. Als wij als kinderen van hem gaan groeien in ons begrip van Gods soevereiniteit. En u voelt weerstand in uw hart vanuit uw oude zondige natuur. Bekeer u. En buig. En erken. Want het is heel eenvoudig. U herkent het hier en beleidt het hier. Of u beleidt het daar. Voor de Heer. In glorie. Niet buiten glorie, maar in glorie. En hoe meer u het hier ziet. Hoe meer u daar bejubelt. Ik wist het! Daar is de Heer die ik in mijn hele leven gediend heb. Daar is de soevereine Heer die ik gekend heb. Toen liep ik aan de buitenkant van het bos. Nu sta ik er midden in. Nu zie ik zijn volle heerlijkheid en soevereiniteit. En ik zal u vertellen, het davert ervan in de toekomst. Wat een vreugde zal dat zijn. Als wij hem zien als soevereine Heer. En het is nu aan ons om dat in geloof, kinderlijke geloof aan te nemen. Zoals Jethro vanochtend zei. Die kleine kinderen die opscheppen over hun vader. En mijn zoon deed het vandaag nog. Oh pap, je bent nog de sterkste thuis. Toch? Dat dacht je. Zit dat een soevereine hand bij me? Dat is helemaal niks, joh. Ik heb gewoon nog het meeste gewicht. Maar dan een klein kind stoeft over zijn vader. Omdat hij zegt, mijn vader is de sterkste. Ik zei dat vroeger. Mijn vader was boer. Boah. Als je die handen ziet, of voelt, denk je, die is soeverein, die is groot. Dat wij als kinderen van de Heer dat kinderlijk geloof krijgen. Om te zeggen, onze Heer, die kan niet alleen alles. Hij doet alles. En dat is de enige keer dat het juist is dat we het zeggen. Van onze aardse vader klopt het niet helemaal. Maar van onze hemelse vader is het waar. Zullen we in gebed door onze Heer gaan. Vader. We willen u loven, prijzen en aanbidden voor uw soevereiniteit. We hebben vandaag weer een stukje verder gewandeld, Heer, in die moeilijke dogma. Ik voel mij ook beperkt, Heer, om het uit te kunnen leggen. Ik hoop dat ik ook u waardig vertegenwoordigd heb, Heer. Dat ik niet schandelijk over u gesproken heb. Dat ik niet u iets heb toegeschreven wat niet bij u ligt. Maar ook niet iets heb weggenomen, Heer, waar u soeverein over bent. En hoe dat mysterie hier gaat, dat staat niet beschreven waar nu de verantwoordelijkheid precies over gaat. Farao was verantwoordelijk, ongelovelijken zijn verantwoordelijk. En u bent daar actief bij betrokken. En ik bid hier dat uw genade niet weggetrokken mag worden van dierbare mensen om ons heen, waarmee getrouwd zijn, die u niet kennen. In onze gezinnen, die nog niet tot bekering zijn gekomen. In onze familie, die Christus nog niet hebben aangenomen. Mag uw genade nog rijkelijk aanwezig zijn, Heer. En mogen wij daarop staan. En daarom ook kunnen staan. Want als u soeverein bent in de verlossing en in alles, dan kunnen wij u proclameren en declareren. En dan vertrouwen wij het uiteindelijke resultaat aan u toe. Ook in ons leven, ook voor dit moment. Voor de glorie van Christus. Amen.